heb je na die mooie eerste ontmoeting met Ives, heb je dat wel vaker gehad? Dat er zo'n ontmoeting heeft plaatsgevonden met muziek die zoveel indruk heeft gemaakt?
Ja. Ja, dat is met...
Of is dat een voorwaarde om zo lang bezig te zijn dat dat een mogelijkheid blijft?
Misschien. Het kan natuurlijk ook zijn dat liefde groeit. Ik weet van een van de componisten waar we redelijk veel stukken nu van hebben gespeeld. En die tot een van onze favoriete componisten is geworden. Gerald Barry, een Ierse componist. Dat de eerste keer dat ik van de uitgever toen nog een cassettebandje opgestuurd kreeg met zijn eerste pianokwartet. Heb ik daarnaar geluisterd en dacht, ja, ik heb geen idee wat ik hiermee moet. Het is wel leuk, maar ik weet het niet. Ik heb het toen weggelegd en ik heb het zo'n half jaar later nog eens beluisterd. En toen een half jaar later nog. En op een gegeven moment klikte dat. En dacht van, ja, maar ik ben eigenlijk ook ontzettend stom, want het is een geniaal stuk. Het is echt waanzinnig. En toen zijn we dat gaan spelen. En toen bleek het inderdaad onwaarschijnlijk geweldig stuk te zijn. En toen ben ik verder in die manse muziek gaan duiken en bleek het gewoon een van de beste nu werkende componisten te zijn, wat mij betreft. Dat kan. En met de muziek van Morton Feldman is dat een soort van liefde op het eerste gezicht geweest. De eerste keer dat ik een stuk van hem te horen kreeg, was het meteen, dit is zoiets ongelooflijks. Hier moet ik een heleboel meer van weten.
Ja. Ja, Feldman is heel erg levend, hè?
Zijn muziek bedoel je? Ja. Ja, ja, hij heeft helaas het allereerste begin daarvan nog wel mee mogen maken. Hij is veel te jong overleden, 62. Maar het blijkt dat de muziek op de een of andere manier wel heel goed aansluit bij deze tijd op de een of andere. Misschien dat het een soort dat het een manier is om weg te kunnen komen van de hectiek die natuurlijk de hele samenleving zo'n beetje in zich draagt. Muziek waar je de tijd voor moet nemen, die traag en zacht en intiem is.
Ja, vaste luisteraars van dit programma zullen wel vaker muziek van Feldman hebben gehoord, maar voor de mensen die het niet kennen, het zijn heel vaak enorme uitgerekte stukken. Zijn langste stuk is, geloof ik,
ongeveer
vijf uur hè, voor Philip Guston.
Ja, het tweede strijkkwartet is het langste. Ah, dat is vijf uur. Voor Philip Guston is ongeveer 4,5 uur. Ja. Ja. Dat zijn wel de twee hele grote.
En het is weinig, als je het heel direct bekijkt, evenementvolle muziek. Tenzij je, totdat je gaat luisteren en dan zijn de kleinste accidenten worden opeens uitvergroot door de manier waarop hij componeert. Ik heb wel eens een componist aan tafel gehad hier, die ook aangesloten is bij Splendor. En die zei, ik heb het wel eens geprobeerd om, laten we zeggen, in de trant van Feldman, ja, een stuk te componeren, om te zien hoe dat is. En net zoals jij net zei over die Gerald Barry, dat je tijdens het spelen en het herluisteren ontdekt hoe geweldig het is. Dat hij door zelf iets dergelijks te proberen te maken ontdekte hoe geweldig moeilijk die ogenschijnlijk eenvoudige muziek,
ja,
ook is.
Dat is natuurlijk niet verwonderlijk, want iets simpels maken is veel moeilijker dan iets ingewikkelds maken. Dat is eigenlijk in alle kunsten is dat zo. En er, wat mij betreft komt daar iets bij wat ik heel erg belangrijk vind. En dat geldt voor muziek en dat geldt voor beeldende kunst. En eigenlijk voor alle kunsten wel. Dat je als luisteraar of kijker of lezer niet bang moet zijn om toe te geven dat je er de eerste keer niks aan vindt, maar dat dat kan veranderen. Ik kan niet zo goed tegen mensen die roepen, ja, ik heb er geen verstand van, maar ik weet wat ik mooi vind. Nee, dat kan niet. Als je meteen al bij de eerste drie akkoorden zegt, nee, hier vind ik niks aan, want ik weet wat ik mooi vind, dan heb je nog helemaal niet geluisterd. Je kan pas weten wat je ervan vindt als je je erin hebt verdiept. Daarmee bedoel ik niet dat je er van alles van moet weten, Maar dat je je enorm moet openstellen en het niet erg moet vinden om een stuk dat je niet snapt 5 keer te horen. Ja. Dat is wat Arnold Schoenberg over zijn muziek zei. Hij zei, ik vind het helemaal niet erg als mensen mijn werk 50 keer moeten horen voordat ze het snappen.
Hmm.
En ja. Niet iedereen wil daar de tijd voor hebben.
Ik wil niet beweren dat ik een stuk van Arnold Schoenberg snap. Maar ik luister er wel graag naar.
Ja.
Dat is ook goed.
Natuurlijk.
Maar dat is nog iets anders.
Ja, kijk,
want zoals jij het nu stelt, John, lijkt het ook net alsof het toch ook echt een opgave is voor de luisteraar.
Soms kan dat zo zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, ik roep vaak half gekscherend, muziek luisteren doe je niet voor de lol. Het is vaak ontzettend hard werken, want niet alle muziek is muziek die lekker weghapt.
Ja.
Er is hele goede muziek waar je heel hard je best voor moet doen om erin door te dringen en die dan zijn ongelofelijke schoonheid prijsgeeft. Ik heb dat zelf gehad met de muziek van Anton Bruckner, waar ik heel lang niet zo heel veel aan heb gevonden, maar op een gegeven moment ontdekte hoe onwaarschijnlijk prachtig het is.
Ja. Hoe komt die ontdekking tot stand in dit geval van Bruckner?
In dit geval komt dat door een paar van zijn werken een aantal keren te horen. En iemand te hebben in je omgeving
die een ingang geeft.
Die je een ingang geeft of die er zo enthousiasmerend over is dat op jou afgeeft.
En dat je bij jezelf gaat afvragen, wat mis ik hier? Dus dat je eigenlijk je eigen, laten we zeggen, weten gaat bevragen. Dus
Ja.
Ik weet wat ik mooi vind.
Ik weet wat ik mooi vind. Ja, nou ja, ik weet wat ik mooi vind, maar er kan altijd meer bij.
Ja.
En heel af en toe gebeurt het dat je ergens uitgroeit. Dat je muziek heel erg mooi vindt en op een gegeven moment daar genoeg van hebt.
Ja.
Dat is zeldzamer over het algemeen, denk ik. Ik heb dat met, denk ik, 2 componisten echt gehad. Ja. Waarvan ik dacht, nou is het wel genoeg geweest. Nou hoef ik het niet meer.
Ik ga er zo op in, en dat zul je wel begrijpen. Omdat het voor heel veel luisteraars moeilijk is om toegang te krijgen tot muziek. En dat geldt dan voor heel veel 20e eeuwse muziek. Ja. En ook hedendaagse muziek.
Dat klopt.
En je geeft zelf net al aan in je voorbeeld van Gerald Barry dat je zelfs als specialist daar moeite mee kunt hebben. Herhaaldelijk terugluisteren van het cassettebandje. En het wonder geschiet pas werkelijk als je het met het ensemble repeteert. Als het daar gesteld wordt.
Ja, dan heb je nog veel meer door hoe waanzinnig het blijkt te zijn.
Maar
ja,
is er muziek waar die echt bijna ontoegankelijk is voor de luisteraar en dat je daar maker, uitvoerder voor moet zijn?
Er is muziek die door de componist bewust zo ontoegankelijk gehouden wordt dat die voor bijna niemand begrijpbaar is.
Is dat het doel of is dat een consequentie?
Dat hangt van de componist af. Ik ken een paar componisten die vinden dat zij muziek moeten maken die alleen maar is voor die paar mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Ja, ik kan daar zelf niet zo heel veel mee. Ik vind dat zo'n reductieve gedachtegang. Ik denk van dat zal allemaal best. Als jij muziek wil maken voor 5 mensen, dan moet je dat vooral doen. Maar ik begrijp niet helemaal waar dat voor nodig heeft. Maar goed, ik bedoel, het is aan iedereen vrij om te maken wat ze willen maken. En het heeft bij het grotere publiek natuurlijk wel tot grote verlenging van het idee gezorgd dat de nieuwe muziek alleen maar heel erg moeilijk en lelijk en vol dissonante en zonder melodie en weet ik veel wat voor allemaal flauwekul redeneringen ze er nog meer op loslaten heeft. Die muziek is er, maar vergeet niet dat de muziek waar aan iedereen altijd refereert als ja, dat is die lelijke nieuwe muziek, dat is muziek die eigenlijk maar tijdens een hele korte tijd in de muziekgeschiedenis is gecomponeerd. Eigenlijk, ze hebben het altijd over de muziek van de jaren 50. De vroege Darmstadt-periode, met de vroege werken van Karlheinz Stockhausen en Pierre Boulez. Wat in de vaktermen hoort, heet de streng seriële muziek, waarbij alles in hele strenge regeltjes gevat is. En je kan hele lange verhalen gaan houden over waarom die muziek op een gegeven moment is ontstaan. Het heeft alweer te maken met de Tweede Wereldoorlog en het heropbouw en het breken met alle tradities die er waren, wat natuurlijk in alle kunsten regelmatig gebeurt. Maar het is ook een soort muziek die nu nog maar een heel klein deel uitmaakt van de nieuwe muziek die er wordt gecomponeerd. En heel veel van de muziek die tegenwoordig wordt gecomponeerd is helemaal niet zo moeilijk om naar te luisteren. Dat valt allemaal best mee.
Ja, het onbekende is natuurlijk vaak moeilijk. Maar ik heb toch gemerkt in reeksen uitzendingen dat iedere keer als ik een componist aan tafel had, dat ik weer kennis maakte met een hele nieuwe wereld. Ja. En waarbij je toch ook elke keer weer een soort nieuwe houding moest ontwikkelen.
Ja, maar dat is natuurlijk, in wezen geldt dat voor alle muziek. De luisterhouding bij Bach is een andere dan die bij Mozart, en is een andere dan die bij Chopin, en is een andere dan die bij Brahms, en is een andere dan die bij Mahler.
Ja.
Natuurlijk. Maar we zijn heel erg gewend aan een bepaald soort harmonisch gemiddelde in muziek. Dus als muziek daaraan voldoet, dan zijn we al heel snel blij.
Het harmonisch gemiddelde. Dat klinkt als een soort entropie.